Onze hulp is in de naam van de Vader, die zondaren verkiest, van de Zoon, die zondaren verlost, en van de Heilige Geest, die zondaren vernieuwt. Amen. Gemeente, ik mag u nog één mededeling doen naast uw kerkenraad, namelijk dit. Het is een herinnering dat aanstaande woensdag in Parkzicht een verkoping zal georganiseerd worden ten bate van Roemenië. En de bijzonderheden hierover vindt u in het kerkblad. Laten wij nu deze dienst voortzetten door te zingen samen van Psalm 95, vers 1 en 4. Psalm 95, vers 1 en 4. We doen nu belijdenis met de kerk van alle tijden en van alle plaatsen met de apostolische geloofsbelijdenis. En daarna zingen wij van Psalm 103, vers 6. 103, vers 6. Zo hoog zijn troon mag boven de aarde wezen, zo groot is ook voor allen die hem vrezen de gunst waarmee hij hen wil gadeslaan. 103, vers 6. Na de geloofsbelijdenis. Laat ieder nu in zijn of in haar hart als volgt spreken. Ik geloof in God, de Vader, de almachtige schepper van de hemel en van de aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods, des almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving van de zonden, wederopstanding van het vlees en een eeuwig leven. De schriftlezing vindt u vanmiddag in Paulus' eerste brief aan de Thessalonicenzen. 1 Thessalonicenzen. Dan beginnen wij te lezen bij hoofdstuk 4, vers 13. En dan lezen wij door tot en met hoofdstuk 5, vers 11. Dus 1 Thessalonicenzen 4, vanaf vers 13. En we lezen door tot 5. Vers 11. Daar geeft Paulus de gemeente onderwijs over de wederkomst van Christus. Doch broeders, ik wil niet dat gij onwetende zijt van degene die ontslapen zijn, opdat gij niet bedroefd zijt, gelijk als de anderen die geen hoop hebben. Want indien wij geloven dat Jezus gestorven is en opgestaan, alzo zal ook God degene die ontslapen zijn in Jezus wederbrengen met hem. Want, dat zeggen wij u door het woord des Heren, dat wij die levend overblijven zullen tot de toekomst des Heren niet zullen voorkomen degene die ontslapen zijn. Want de Heere zelf zal met een geroep, met de stem des archangels, en met de bazuin Gods nederdalen van de hemel, en die in Christus gestorven zijn, zullen eerst opstaan. Daarna wij, die levend overgebleven zijn, zullen tezamen met hen opgenomen worden in de wolken, de Heere tegemoet, in de lucht. En alzo zullen wij altijd met de Heere wezen. Zo dan, vertroost elkander met deze woorden. Maar van de tijden en de gelegenheden, broeders, hebt gij niet van noden dat men u schrijven. Want gij weet zelf zeer wel dat de dag des Heren al zo zal komen gelijk een dief in de nacht. Want wanneer zij zullen zeggen het is vrede en zonder gevaar, dan zal een haastig verderven overkomen, gelijk de barensnood een bevruchte vrouw. En zij zullen het geenszins ontvlieden. Maar gij, broeders, gij zijt niet in duisternis dat u die dag als een dief zou bevangen. Gij zijt allen kinderen des lichts en kinderen des daags. Wij zijn niet des nachts, noch der duisternis. Zo laat ons dan niet slapen, gelijk als de anderen, maar laat ons waken en nuchter zijn. Want die slapen, slapen 's nachts. En die dronken zijn, zijn 's nachts dronken. Maar wij, die van de dag zijn, laat ons nuchter zijn. Aangedaan hebbende het borstwapen des geloofs en der liefde. En tot een helm de hoop der zaligheid. Want God heeft ons niet gesteld tot toorn, maar tot verkrijging der zaligheid. Door onze Heere Jezus Christus, die voor ons gestorven is, opdat wij, hetzij dat wij waken, hetzij dat wij slapen, tezamen met hem leven zouden. Daarom vermaand elkander en sticht de een de ander, gelijk gij ook doet. Tot zover de schriftlezing. Ook vanmiddag, gemeente, zijn we diep afhankelijk van de leiding van God de Heilige Geest in deze dienst. En vooral wanneer we stil zullen staan bij dit onderwijs uit de schrift, dat gaat over de wederkomst van de Heere, hebben we zo nodig dat de Geest ons leidt en dat de Geest ons inzicht geeft in de woorden van de Heere en dat de Geest ons een geestelijke gestalte geeft, zodat wij deze woorden als troost zullen kunnen ontvangen. Laten wij daarom de Heere gaan bidden. Grote en heilige God, wij komen voor uw heilig aangezicht. En als wij dat doen, dan denken wij aan Mozes, die heilige grond betrad en daarom ook de sandalen van zijn voeten moest afdoen. Heere, u bent heilig. U bent de majesteit, de grote God, die een ontoegankelijk licht bewoont. En Heere, als u het zelf niet had gezegd in uw woord, dan hadden wij niet gedurfd om voor u te verschijnen. Want wie zijn wij? Kleine mensen. Nietige mensen. Zondige mensen. Heere, u zegt in uw woord, zoek mijn aangezicht. En daarom komen we, Heere, om geen andere reden, omdat u het zelf ons beveelt. Wij komen samen. Als gemeente, om u te bidden en te smeken, om uw aangezicht te zoeken. Want Heere, uw aangezicht, als u dat verbergt, dan is dat bitterder dan de dood. En daarom laat uw aanschijn over ons lichten. Heere, dat is toch weggelegd. Dat horen wij toch ook in die oude zegen, die priesterzegen van Aaron. Heere, laat uw aanschijn over ons lichten. Wees ons genadig. En wilt u dat ook laten merken, Heere, dat u met ons te maken wilt hebben. Als wij naar ons eigen hart luisteren, dan kunnen wij zulke verkeerde gedachten van u hebben. Dan kunnen wij zo eenzijdig over u denken, alsof u een God bent die alleen maar toort over de zonde. Maar zo is het toch niet, want u bent toch heel dichtbij gekomen in uw Zoon. De Heer Jezus is toch gekomen. En toen hij heen ging, heeft hij toch de trooster gezonden, de Heilige Geest. En Heer Jezus, naar uw genade en waarheid en naar uw Heilige Geest bent u toch altijd bij uw kerk. Heren, laat het ook ons blijken vanmiddag als we bij elkaar zijn gekomen om tot eer van u te zingen, om tot eer van u te spelen, om tot eer van u onze gaven te geven, om te luisteren, om ons zalig te luisteren aan het woord van u. Heren, wilt u erin meekomen? U kent ons zoals we hier zitten. Misschien uit verschillende kerken, van verschillende achtergronden, van verschillende plaatsen. Heren, wilt u ons toen buigen onder uw woord? Wilt u ons een hongerig en dorstig hart geven, zodat uw woord er ook in mag gaan bij ons? Geef ons concentratie, heren, zodat we mogen luisteren. Wil ook met de jongens en meisjes zijn, die er ook zijn. Wat is dat een gave van u, dat er jongens en meisjes in de kerk mogen zijn. Heren, het is soms best wel moeilijk voor de jongens en meisjes om het allemaal goed te begrijpen. Maar wilt u geven dat het over mag komen? Want u hebt toch ook een belofte gegeven. Namelijk dat uw naam zou verheerlijken, uw sterkte zou grondvesten uit de mond van kinderen en zuigelingen. En u hebt het toch gezegd, Heer Jezus, laat de kinderen tot mij komen en verhindert ze niet. Heren, wilt u geven dat er ook voor de kinderen iets bij mag zijn, en ook voor de jongelui, en ook voor de ouderen, ja, voor ons allemaal. Heren, u weet hoe wij zitten te luisteren, misschien wel met een compleet geestelijk systeem in ons achterhoofd. En zo'n systeem, zo'n dwangbuis, kan ons verhinderen om onbevangen naar uw woord te luisteren. Het kan ons verhinderen om tot u te komen. Het kan ons verhinderen om echt te luisteren naar wat de Geest tot de gemeente te zeggen heeft. En daarom, heren, breek onze systemen af en leid ons. Leid ons zoals het u goed doet. Heren, geef dat het brood op de plank mag zijn. U gaf uw oude bondsvolk Israël manna in de woestijn. Geef dat het brood vanmiddag niet zal ontbreken. Heer Jezus, u bent het levende water. Laat dat water stromen in de verkondiging, heren. Wees met uw dienstknecht. Geef hem wat hij nodig heeft. Inzicht in uw woord. Inzicht in de mensen. Om dat woord zo te brengen dat uw Heilige Geest het ook echt kunt gebruiken om mensen verder te helpen, om mensen tot inkeer te brengen, om mensen te vertroosten, te vermanen, te bemoedigen, te bestraffen. U weet wat wij nodig hebben. Pas het maar precies voor ons af, heren. U kunt dat tot op de gram nauwkeurig, zodat wij precies krijgen wat wij nodig hebben. Wees u, Heer God, met ons land en volk, met ons koninklijk huis. U draagt ons ook op in uw woord om te bidden voor allen die in hoogheid zijn gezeten. Wees met onze koningin, met de kroonprins, met het koninklijk huis, met de politici. Heren, u weet het ook wel, dat de politici die wij hebben ons land niet te regeren overeenkomstig uw woord, uw wet, uw wil. Maar u kunt alles zo leiden, dat dwars door alle afwijkingen van mensen en dwars door alle goddeloze beslissingen van politici uw kerk toch kan floreren, toch kan bloeien, toch kan groeien. U kunt alles gebruiken. U kunt kromme stokken gebruiken om rechte slagen uit te delen. Heren, laat het zo zijn in ons land. Laat de kerk een stad op een berg mogen zijn. Een zout en zout. En maak dat wij ons daartoe geroepen weten en ook toegerust weten om te spreken ook met hen die buiten zijn. Maak ons tot evangelisten en evangelistes om uw woord verder te brengen. Heren, wees met alle die niet met ons kunnen zijn. U weet waarom niet. Het zij dat ze ziek zijn of kwalen hebben vanwege de ouderdom, waardoor ze niet met ons mee op kunnen gaan. Heren, wilt u ze nabij zijn? U ziet ze ook. U ziet ze zitten op dit moment voor de kerktelefoon, alleen of met anderen, meeluisterend via de cassetteband. Heren, zegen ze, wees ze nabij en geef ze ook de troost van uw evangelie. U hebt beloofd, heren, dat de ouden, onze ouden, ook dromen zullen dromen. Mensen die, naar de mens gesproken, geen toekomst meer hebben, omdat hun leven bijna opgeleefd is, zullen dromen, dromen, omdat zij deel hebben aan Jezus Christus. Maak dat het zo werkelijk is, ook voor de ouderen. Heren, wilt u zijn met zendelingen en evangelisten in ons land of daarbuiten? Wilt u zijn met uw oude volk Israël, waar ook kerken zijn, kerken van u, Heer Jezus, waar ook uw naam wordt beleden en aangeroepen. Maak de kerken daar ook getrouw om in het spoor van uw woord te gaan. Heer, wees met hen die werken in ziekenhuizen, verpleeginrichtingen of op andere manieren zorg verlenen. Heer, wilt u geven dat als ze zondags niet op kunnen komen, dat ze daar geen schade aan overhouden voor hun ziel, maar geef ze juist een extra zegen en bemoedig ze om verder te gaan, ook als het moeilijk is om als christen of christin te werken in ziekenhuizen of andere inrichtingen. Heren, we denken aan het werk, het diaconale werk ook, dat verricht mag worden voor Roemenië, voor de Roemeens-Evangelische Kerk. We danken u dat het werk mag gebeuren en dat ook deze week daar weer activiteiten voor georganiseerd zijn. Wilt u de broeders en zusters daar ook zegenen en ze inzicht geven in uw woord? Zegen de instellingen van barmhartigheid die daar worden opgezet. Zegen ook de opleiding voor voorgangers en evangelisten waar een begin mee is gemaakt. Heer, wees met heel uw kerk, wereldwijd. Wilt u ook uw kerk hier in Nederland één maken, Heer? Zoveel kapot door de zonde, zoveel verdeeldheid, verscheurdheid, die niet naar uw woord is. Breng bijeen, Heer, wat op grond van uw woord bijeen hoort. En maak ons ook bewogen en maak ons ook gaande om die eenheid te zoeken waar het kan en mag en moet. Zodat het ook tot een getuigenis zal zijn voor de wereld. Zoals u dat ook zegt, Heere Jezus, in uw hoge priesterlijk gebed. Heere, wees ons nabij. Zorgt u voor ons. Zorgt u voor de gemeente. Zegen de broeders van de kerkenraad. Zegen dominee Kok, die hier mag dienen met zijn gezin. Laat de gemeente groeien en bloeien. En laat het gezien mogen worden. Ziet hoe lief ze elkaar hebben. Vergeeft u ons onze ellendige zonde. Die u zo op uw liefde hart trapt. Bekeert u ons van boezemzonde, van karakterfout. Heere, heilig ons. En leid ons in uw wegen. In de vergeving van alle zonden. Om Jezus wil, die zal komen op de jongste dag om te oordelen de levenden en de doden. En die zal komen om zijn bruid thuis te halen. Amen. Gemeente, laten wij nu zingen ter inleiding op de verkondiging van Psalm 50. Wij zingen Psalm 50, vers 1 en 2. Een psalm die spreekt over het komen van God, het komen met majesteit, zoals wij daar ook van gelezen hebben in de schriftlezing. En u krijgt dan ook nu gelegenheid om een gave te geven voor de dienst van de Heere. We zingen dus Psalm 50, vers 1 en 2. Gemeente, de tekst voor de verkondiging van vanmiddag vindt u in het schriftgedeelte dat wij samen gelezen hebben, 1 Thessalonicenzen 5, en daarvan vers 6, 7 en 8. 1 Thessalonicenzen 5, vers 6 tot en met 8. Daar lezen we de tekstwoorden voor vanmiddag. Zo laat ons dan niet slapen, gelijk als de anderen, maar laat ons waken en nuchter zijn. Want die slapen, slapen 's nachts. En die dronken zijn, zijn 's nachts dronken. Maar wij, die desdaags zijn, laat ons nuchter zijn. Aangedaan hebbende het borstwapen des geloofs en der liefde. En tot een helm de hoop der zaligheid. Tot zover de tekstwoorden. Laten we straks na het amen van de prediking zingen. Psalm 68, vers 1 en 2. Psalm 68, vers 1 en 2. Gemeente, hoe lang duurt het nog voordat de Heere Jezus Christus terug zal komen met de wolken van de hemel? Dat is toch een vraag die ons wel bezig mag houden. Immers de wederkomst van de Heere Jezus, dat is het laatste heilsfeit dat nog te gebeuren staat. Wij hebben het Pinksterfeest gevierd vorige week. We hebben stilgestaan bij dat laatste heilsfeit, in de keten van die heilsfeiten. En nu ziet het alles uit naar het definitieve slotakkoord van het handelen van God. Daar ziet alles naar uit. Ziet u daar ook naar uit? Of zeggen u en jullie jongelui daar op de galerij, van mij mag dat nog heel lang duren, want ik ben daar nog niet klaar voor de wederkomst van de Heer Jezus. Nou, de gemeente van Thessalonica, waar Paulus zijn twee brieven aanschrijft, die zat er wel mee. Hoe leefde die gemeente ermee? Nou, ze merkte het dat de tijd aan het opschieten was. De Heer Jezus was alweer zo lang geleden naar de hemel gegaan en zij worstelde ermee. Wat zou er nou terechtkomen van zijn belofte? Hij had toch beloofd dat hij terug zou komen. En die gemeente, die had het er maar moeilijk mee. Want let wel, die ongelovigen in de omgeving van de Thessalonicenzen, hun volksgenoten, die leken het voor het zeggen te hebben. Die verdrukten de gemeente. Die maakten het de gemeenteleden zo moeilijk en zo zwaar. En de Heere Jezus, die vertoef maar, die kwam maar niet. Zou die soms vergeten zijn? Zou die soms niet meer terug willen komen? En dachten de Thessalonicenzen, hoe moet dat nou met onze geliefden die gestorven zijn in de Here? Ze zeiden daar, mijn vader, mijn moeder, mijn opa, mijn oma, die is gestorven. Jazeker, het was een echte gelovige. Het was iemand die de Heere Jezus lief had. Maar waar is hij of zij nu? Zou hij of zij er geen schade van hebben dat hij of zij al gestorven is voordat de Heere Jezus terug zou komen? Is het wel goed met mijn vader, met mijn moeder? Of is er toch een kans dat hij of zij niet bij Christus zal komen? Nou, u begrijpt het, gemeente, al die vragen houden die mensen van Thessalonica bezig. En daarom gaat Paulus erop in zijn brieven. En dan hebben wij gelezen in de schriftlezing hoe die apostel de gemeente onderwijst. Hij vertelt hoe het zal toegaan als de Heer Jezus terug zal komen. Bazuin, geluid van de archangel. Wij zullen hem, de Heer, tegemoet gaan in de lucht. En dan zullen wij altoos bij de Heere wezen, vertroost en vermaand elkaar met deze woorden. En in onze tekst gaat hij heel nauwkeurig uitleggen hoe de kerk de wederkomst van de Heer Jezus moet verwachten. Dat is ook het thema voor de preek van vanmiddag. Hoe de kerk de wederkomst van haar Heere moet verwachten. Dan staan we stil bij twee zaken. Ten eerste, dat moet wakker en nuchter gebeuren. En in de tweede plaats, dat moet gebeuren met harnas en helm. Dus Hoe de kerk de wederkomst van haar Here moet verwachten, in de eerste plaats wakker en nuchter. En in de tweede plaats met harnas en helm. Zeg jongens en meisjes in de kerk, als jullie vader of moeder jullie 's ochtends wakker maken om naar school te gaan, vinden jullie het dan ook zo moeilijk om meteen je bed uit te springen? Je kent dat toch wel, vader of moeder, als je die mag hebben. Die roepen beneden aan de trap, kom er eens uit, het is tijd om naar school te gaan. En nu gaat het misschien nog, nu het warm is, nu het zomer is, maar vooral 's winters, als het nog donker is en koud, nou dan kruip je maar liever nog even onder de dekens. En je draait je om en voor je het weet, val je weer in slaap. Dan dommel je weer in en dan moeten ze weer roepen beneden, kom eruit, want je komt te laat, schiet op. Nou, daar spreekt de apostel Paulus ook over in de tekst. Hij heeft het ook over slapen. En zegt hij, er zijn nogal wat mensen die dat doen, die in slaap gedommeld zijn. En jongens en meisjes, dan begrijp je misschien wel dat Paulus het niet heeft over mensen die niet wakker kunnen worden, die hun bed niet uit kunnen komen, maar hij heeft het over mensen die geestelijk slapen. Nou, wat moet je je daar nou bij voorstellen? Nou, dat kunnen we lezen in het stukje vlak voor onze tekst. Er zijn namelijk mensen in de dagen van Paulus, en u begrijpt wel gemeente, die mensen zijn er nu nog steeds, die halen hun schouders maar zo'n beetje op als ze horen over de wederkomst van de Heere Jezus. Ja, kijk, de Heere Jezus had natuurlijk zelf wel onderwijs gegeven aan zijn discipelen. U weet dat misschien uit Matteüs 24, hoe de Heere heel indringend had verteld dat hij zou wederkomen, dat de schapen en de bokken gescheiden zouden worden. En dan zegt de Heere Jezus, die scheiding die zal dwars door de mensheid heen lopen. Twee zullen er aan het malen zijn en dan kan het zomaar gebeuren dat de een aangenomen en de ander verworpen zal worden. Hij had het verteld en zijn discipelen, de christenen die er gekomen waren, hadden het ook doorverteld. Ze hadden het misschien wel aan hun buren gezegd. Weet je, de Heer Jezus komt terug. En dan komt hij om te oordelen de levenden en de doden. U kent dat wel, zoals wij dat zo even ook beleden hebben. Maar weet u, die mensen, veel mensen, die namen het eigenlijk niet serieus. Die haalden de schouders op. Niks hoor, zeggen ze. Het is vrede en zonder gevaar. Ziet u dat staan? In hoofdstuk 5, vers 3. Niks aan de hand. Vrede zonder gevaar. Nou, zegt Paulus, als je dat zegt, dat is nou slapen. Dat is nou geestelijk slapen. Als je hoort dat Christus zal wederkomen en dat je daar gewoon geen rekening mee houdt in je leven, in je doen en laten. Dat je gewoon verder leeft zonder God, zonder zijn woord, zonder acht te slaan op zijn Heer Jezus Christus die die gezonden heeft. Dat is nou geestelijk slapen, laks zijn in de dingen van de Heer. En zegt Paulus, dat is levensgevaarlijk. Dat is slapen op de bodem van de krater van de vulkaan die elk moment kan exploderen. Dat is lopen op de rand van een ravijn. Dan weet je wel, jongens en meisjes, als je dat doet, op de rand van een ravijn kun je er zomaar invallen. Dat is heel gevaar. Paulus die zegt het zo. In vers 3. Vers 3b. Dan zal een haastig verderven overkomen, gelijk de barensnood een bevruchte vrouw. En zij zullen het geenszins ontvlieden. Er is geen ontsnappen mogelijk, zegt Paulus. Plotseling, zoals de bevalling zich aankondigt bij een zwangere vrouw. Ineens is het zover. Zo zal het ook zijn met de dag van Christus, zegt Paulus. Heel ernstig en indringend klinkt dat onderwijs van de apostel. Maar, zegt hij, in de gemeente van Christus, in de christelijke kerk, daar mogen nou geen slapers zijn. De leden van de kerk die moeten niet onvoorbereid zijn op de komst van de Here. Ja, die anderen, zoals onze tekst zegt, die ongelovigen, die buitenkerkelijken, die slapen. Die dreigen elk moment overrompeld te worden door het oordeel van de Here God. Maar de gelovigen, zegt Paulus, die moeten wakker blijven, nuchter zijn, niet in slaap vallen. Ja, maar Paulus, moet u dat nou nog zeggen tegen de gemeente? In de gemeente, in de kerk van Christus, daar zijn toch geen slapers? De kerk van Christus, die wacht toch vol spanning op de komst van haar hoofd, van haar bruidegom. Die ziet dat toch met blijdschap tegemoet. De gelovigen slapen toch niet? Of wel? Gemeente, zou het echt zo overbodig zijn dat de apostel Paulus zo heel indringend spreekt, ook tegen ons vanmiddag. Dat hij ons aanspoort tot waken. Is het inderdaad niet zo dat de kerk van de Here dat beeld vertoont van die wijze en dwaze maagden? Weet u toch? Alle 10 in slaap gevallen. Wijs en dwaas. Allebei. Ze zijn in slaap gesukkeld. Terwijl de bruidegom elk moment kan komen. Terwijl zijn komst aanstaande is. Gemeente, zou het niet zo zijn dat het onderwijs vanuit de schrift over deze kwestie, over deze zaak, over de wederkomst van de Here, dat onder ons een van de meest verwaarloosde delen is van het onderwijs. En bovendien, u weet het toch wel, ook in de kerk van de Here, in de christelijke gemeente, helaas, er zijn ook ongelovige mensen die misschien wel gedoopt zijn, avondmaal vieren, belijdenis hebben gedaan, meeleven, maar inwendig, innerlijk vreemd zijn van het leven met de Heer. Dat bent u toch niet, of wel? Wat is dat erg? En dat hoeft ook niet. Want bij de Heer is zoveel te krijgen, ook vanmiddag, dat niemand ongezegend de kerk uit hoeft te gaan. Gemeente, vanwege al die redenen, omdat het bij ons verwaarloosd kan zijn, ook omdat wij ongelovig in de kerk kunnen zitten, ook als wij, hoewel wij geloven en de Here dienen, in slaap gevallen zijn, is het heilzaam om te luisteren naar het onderwijs van Paulus. Hij spreekt dus in onze tekst over waken, wakker zijn. Ja, maar zegt een jongere misschien daar op de galerij, maar wat is dat nou eigenlijk? Zeg dat nou eens even concreet, wat moet ik me daar nou bij voorstellen? Waken. Nou, iemand die geestelijk wakker is, die houdt rekening met de komende oordeelsdag. Die is alert, die is scherp. Die houdt er rekening mee dat Christus terugkomt. Het is net als bij een bruiloft. Misschien zijn er wel jongelui die zich voorbereiden op hun trouwdag. Dat is geweldig prachtig natuurlijk. En hoe gaat het dan onder ons? Nou, dan is het gewoonte dat de bruidegom zijn bruid in het huis van haar ouders gaat ophalen. En hoe gaat het dan toe op zo'n trouwdag? De bruid, die zit natuurlijk vol spanning die dag. Die heeft nauwelijks geslapen de nacht van tevoren. En 's ochtends dan gaat ze naar de kapper en dan wordt haar helemaal goed gemaakt. En dan gaat ze naar huis en dan helpen haar moeder of haar zussen, stel ik mij voor, om de bruidsjapon aan te trekken die ze met zorg heeft uitgekozen natuurlijk. En alles wordt klaargemaakt. En dan, als het moment dichterbij komt, dan staat ze voor het raam te kijken. Komt hij al? Kom bij een aanstaande bruidegom mij al ophalen. Je moet er toch niet aan denken dat ze juist op dat moment in slaap zou vallen. Dat als de bruidegom komt, dat hij dan haar slapend vindt. Dat zou een teken zijn dat het heel, heel verkeerd is met hun relatie. Dat ze helemaal niet houdt van haar aanstaande man. Nou, gemeente, zo moet de kerk ook waken. Zo moet ze ook haar bruidegom, de Heere Jezus, verwachten. Waken, wat is dat? Dat is een leven leiden in afhankelijkheid van Christus, van de bruidegom. Dat is een leven leiden dat het fundament heeft in zijn werk. Een gelovig leven. Een leven waarin het geloof, het toevertrouwen aan Christus centraal staat. Dat is ook een geheiligd leven. Als je nou weet dat de bruidegom, dat Christus elk moment kan komen, dan kan er toch geen geestelijke laksheid onder ons zijn. Bij u niet en bij mij niet. Dan kunnen we geestelijk toch niet de kantjes eraf lopen. Toch niet opgaan in alles wat deze wereld te bieden heeft. Mag dat dan niet natuurlijk. Mag genieten van het goede wat God geeft. Maar hoe gaat dat? Hoe gaat dat in onze 21ste eeuw? Je gaat op. Je dreigt op te gaan, jong en oud. In wat ons geboden wordt. En als je nou echt een wakend leven leidt. Als je nou echt de bruidegom verwacht. Dan kun je er toch ook niet mee leven dat er dingen fout zitten in de relatie met elkaar. Dat is nogal wat fout in de kerk. Laten we de dingen maar bij de naam noemen, gemeente. We horen van alle kanten dat er conflicten zijn in gemeentes. Dat er spanningen zijn in kerkraden. Dat er vetes zijn in families. Herkenbaar. En nou roept de apostel Paulus ons op om te waken. Waken. Dat is leven van het werk van Christus. Een geheiligd leven leiden. Dat is ook alert zijn op de dingen die om ons heen gebeuren. Jongelui, zijn jullie alert? Ben je thuis in de Bijbel? Want kijk, de Satan, zegt het woord, gaat rond als een briesende leeuw. Dus daar moet je voor oppassen. Je moet zijn listen ook doorgronden. Je moet weten wat het woord van de Heere zegt. Je weet toch hoe de Heere Jezus de Satan heeft weerstaan? Met het zwaard van het woord. Ga weg, Satan. De Heer heeft dit en dat gezegd in zijn woord. Moet je wel weten wat er staat in het woord. Moet je wel weten wat de kerk beleidt in haar belijdenis. Zodat je niet door de een of andere dwaalgeest zomaar van de sokken wordt geblazen. En de weg totaal kwijt bent. Dat hoort er ook bij. Bij waak. Je niet in beslag laten nemen door de dingen die geboden worden. Gemeente, laten we ons nou wakker schudden door de apostel of slapen we verder. Dat kan toch niet. We worden toch door die woorden van de apostel vanmiddag uitgedreven om de Heere te zoeken. Dan zullen we hem ook vinden. We worden toch uitgedreven om dagelijks zijn aangezicht te zoeken. Om te leven in verbondenheid met hem. Of zoals de apostel Paulus dat zegt in de Colossenzenbrief. Om te wandelen met Jezus Christus. Wandelen. Dat doe je voor je plezier. Zo is het ook in de dienst van de Heer. Dat is een liefdedienst. Niet de harde dienst van regels. Van wetjes. De dienst van de Heer. Daarvan is de liefde het fundament. Waken, dat is de oproep van de apostel. En dan zegt hij nog iets, leest u maar eens mee in de tekst. Hij spreekt ook over nuchter zijn. Ziet u dat in vers 6 en vers 7? Wat is dat nou weer, vraagt een jongere, nuchter zijn? Nou, dat is heel eenvoudig. Dat betekent niet onder invloed van drank zijn. U weet natuurlijk wel dat er heel veel ongelukken in het verkeer gebeuren door drankmisbruik. En de overheid die maakt ons daar ook attent op met allerlei campagnes. Drank maakt meer kapot dan je lief is. Onze overheid die drukt het op ons op het hart. Pas op, de dingen gaan verkeerd. Als je met een borrel op achter het stuur kruipt, gaat het mis. Nou, in de kerk gebeuren er ook verschrikkelijke ongelukken. Door geestelijk drankmisbruik. Jongens en meisjes, als je te veel drinkt, misschien heb je dat wel eens gezien. Dronken man op straat. Dan zie je dat zo iemand helemaal niet meer goed kan lopen. Die zwalt maar van links naar rechts. En die struikelt over een stoeprand. En die botst tegen een lantaarnpaal aan. Heel vernederend voor zo iemand. Het is helemaal niet fijn om daarnaar te moeten kijken. En zo iemand kan ook niet eens een fatsoenlijk gesprek voeren. Die loopt maar wat. Die heeft het allemaal niet meer goed op een rijtje. Nou, zo zijn er, zegt Paulus, ook nogal wat kerkmensen die onder invloed zijn. Ze worden in beslag genomen door allerlei dingen. Ze leven voor een plezier, voor hun vakanties,
Voor
hun carrière. Voor hun auto. En ze zien niet in. Hun blik is immers helemaal onzuiver, onscherp. Ze zien niet in ja, dat die dingen op zich niet verkeerd zijn, maar dat ons dat wel helemaal kan aftrekken van de dienst van de Heer, zodat je hoofd en zodat je hart er zo vol mee is dat er geen ruimte meer overblijft voor de dienst van de Heer. Dat is toch herkenbaar, gemeente. Ons volk heeft een nieuwe gouden eeuw, om zo te zeggen. Het gaat goed met Nederland. Het is toch nooit zoveel uitgegeven, geconsumeerd als in onze tijd. En we hebben het goed. En natuurlijk, er zijn ook mensen die armoede hebben. Misschien ook wel hier onder ons. Mensen die van een WAO'tje of een klein pensioentje moeten rondkomen. Maar in het algemeen gesproken gaat het ons voor de wind. Jongelui, dat herken je toch. Je krijgt je zakgeld wellicht van je ouders. Je hebt je bijbaantjes. Ja, want je wil graag dat mobieltje kopen en die scooter en dat jack en die pc en die cd. En je wilt je ook nog wat uitjes kunnen veroorloven. Je wilt ook niet onderdoen voor je vrienden en voor je vriendinnen. Ja, maar houd je er dan nog wel rekening mee dat Christus voor de deur staat en dat er ook belangrijkere dingen in het leven zijn? De rechter komt eraan. Hoe sta je voor hem? Hoe staan wij voor hem? Zijn we verzoend met hem? Is het goed? Wandelen wij met hem? Gemeente, wat dreigen wij bedwelmd te raken vandaag de dag? Beneveld. Maar Paulus die schudt ons wakker. De Heere schudt ons wakker. Nee. Zo mag het niet zijn in de gemeente van Christus. Dat leven dat opgaat in de dingen van deze wereld, dat is het nachtleven, zegt de apostel in onze tekst. Dan ben je van de nacht. Dan ben je niet van het licht, van het heerlijk licht van het evangelie, van de dienst van de Heer, van zijn liefdedienst. Nee, dan hoor je bij de nacht. Echte christenen zijn van de dag. Die hebben gezien waar het werkelijk op aankomt. Wat is dat dan nou, God kennen? Hem dienen. Leven van zijn liefde. En hem weer liefhebben. En elkaar liefhebben. Dat is pas echt leven. En dat is te krijgen. Dat is vanmiddag te krijgen. Hoe dan zeg je? Nou, door het geloof. Ja, is dat niet een beetje simpel? Nee, dat is het woord. Door het geloof. Christus omhelzen. Ik heb het vanochtend al gezegd. Zo staat het in onze belijdenis. Door het geloof. Ja, maar zegt u, dat kan ik niet hoor. Dat vind ik zo moeilijk om mij dat toe te eigenen. En er moet wel meer gebeuren in het leven van een mens, voordat iemand dat zomaar kan zeggen. Ja, maar wil de Heer dat dan allemaal niet geven? Hij zegt het toch, doe uw mond wijd open. En ik zal hem vervullen. Ja, maar geldt het wel voor mij? Want ik ben zo'n schaap dat altijd maar weer afdwaalt. Nou, tegen wie zei de Heer dat? Doe je mond wijd open en ik zal hem vervullen. Dat zei hij tegen zijn bondsvolk Israël, dat notabene de afgoden diende. Zo is de Heer nou. Hij wil het geven. Hij wil het schenken. Ja, maar hoe kom ik daar dan aan, zegt u? Buig de knie. Vraag om het werk van de Geest. De Geest, die zal u meenemen als het ware. Die zal u leren te vertrouwen, te geloven. Die zal u met Christus verenigen. Die zal uw ogen openmaken voor hem, voor zijn werk, voor zijn liefdedienst. Of gelooft u dat niet, dat de Geest dat kan? Dat kan hij zeker. Dat doet hij. Tot op de dag van vandaag. Daar mag u op pleiten. Daar mag u voor bidden. En dat zal de Heer verhoren, want we hebben geen dove God. Hij heeft zelf het oor geplant, staat er. Zou hij dan doof zijn? Nee. Maar Paulus heeft dus gesproken over waken en nuchter zijn. Daarover ging het in het eerste punt van de preek. En als je die gedachten nou eens probeert mee te maken van waken en nuchter zijn, dan moet je onwillekeurig denken aan zo'n schildwacht. Zo'n wachter die op wacht staat en let of de vijanden er al aankomen. Zo'n soldaat. Dat weten de jongens en meisjes denk ik ook wel. Die soldaten vroeger, die hadden nog geen geweren natuurlijk. Zoals moderne soldaten dat hebben. Maar ze hadden wel allerlei wapens natuurlijk. Een schild. En een zwaard. En een speer. En een helm. Nou, de jongetjes in de kerk, die zullen daar vast wel eens mee gespeeld hebben. Ik wel tenminste, toen ik zo klein was als jullie. Dan doe je zo'n helm op, misschien wel van je vader nog, of van je oom die in het leger heeft gezeten. En dan kun je je helemaal voorstellen dat je zo'n soldaat bent die op wacht staat. Nou, daar spreekt Paulus ook over. Zo'n soldaat lijkt Paulus voor de geest te komen. En dan noemt hij eigenlijk twee uitrustingstukken, twee dingen van een soldaat. Hij heeft het over een borstwapen, wij zouden zeggen een harnas en een helm. Verdedigingswapens dus. Die moeten nou gedragen worden, zegt Paulus. En daarbij staan we stil in het tweede punt van de preek. Dat verwachten van de Heer Jezus, dat moet gebeuren met harnas en helm. Ja, dat is niet voor niks, gemeente, dat daar die uitrustingstukken worden gebruikt. Want echte gelovigen, ware gelovigen, die moeten namelijk voortdurend strijden. Ja, daarin is de Bijbel heel eerlijk. Als je de Heere dient, dan is het niet alles rozengeur en maneschijn. Dan komt er strijd. Gevechten moeten er geleverd worden. Wat voor gevechten dan? Nou, dat lezen we in deze brief van Paulus. Er zijn allerlei vijanden, ook voor die Thessalonicenzen. Dat hadden ze wel ondervonden. Als u hoofdstuk 2 vers 14 op zou slaan, dan leest u dat ze tegenstand ervaren van hun eigen medeburgers. En Paulus, die was zelfs zo ongerust geworden over die gemeente, dat hij Timotheus erop afgestuurd had om ze te versterken. Om ze te vermanen, om vol te houden in de strijd. Paulus was zo ongerust. Hij zegt, ik was ongerust. Of de verleider niet had toegeslagen. Of jullie wel staande waren gebleven. Kunt u allemaal lezen als u deze brief doorleest. En hij zegt dan op een gegeven moment in hoofdstuk 3 vers 4. Toen wij bij u waren, toen voorzeiden wij u dat wij zouden verdrukt worden. Gelijk ook geschied is. En gij weet het. Paulus zegt, jullie zijn er wel achter gekomen ook. Dat het inderdaad waar is. Dat er gevochten, dat er strijd geleverd moet worden. En als je het heel algemeen maakt, dan weten we dat de gelovigen van alle tijden en alle plaatsen moeten strijden tegen de wereld. Tegen de Satan. Tegen het eigen vlees. Nou, gemeente, om niet onder te gaan in die strijd, om staande te kunnen blijven, om vol te kunnen houden, moeten die gelovigen zich wapenen. Jongens en meisjes, als zo'n soldaat waar ik het net over had, als hij nou geen harnas aan zou hebben en geen helm op zijn hoofd zou hebben, ja, en de vijanden zouden gaan schieten met pijlen, dan zou die zomaar geraakt kunnen worden. Dan zou die zo op de grond vallen. Zou die zelfs zomaar kunnen sterven. En daarom moet hij zich goed beschermen met dat harnas dat voor zijn borst zat en voor zijn buik en voor zijn rug en met die helm op zijn hoofd. Zodat het allemaal goed beschermd was. Ja, maar zegt u, ja, wat bedoelt Paulus daar nou eigenlijk precies mee? Met dat harnas en met die helm, wat wil hij daar nou eigenlijk mee zeggen? Nou, dat legt hij zelf uit in de tekst. Kijk, dat harnas, dat borstwapen, dat wijst nou op geloof en liefde. En die helm, die wijst op de hoop. Nou, zegt iemand vanmiddag, dat vind ik eigenlijk een beetje teleurstellend. Want ja, hoe kun je in de kerk nou staande blijven? Hoe kun je nou overeind blijven in deze 21ste eeuw als persoon, als gezin, als gemeente? Door geloof en liefde en hoop. Is dat nou alles wat wij hebben om tegen de vijanden te strijden? Is er niks beters wat Paulus ons te bieden heeft? Ja, maar laten we dan eens even kijken hoe... Hoe werden die wapens, hoe werden die uitrustingstukken nou gebruikt? Kijk, dat borstwapen, dat harnas, dat verwijst dus naar geloof en liefde. Nou, in de kerk is er altijd het gevaar, gemeente, dat wij de klanken horen van bepaalde woorden. En dan denken we, oh ja, dat weten we wel. Geloof en liefde, ja, dat weten we wel. Daarover gaat het vaak in de kerk, in de Bijbel. Maar wat is dat nou eigenlijk, geloof? Kijk, het probleem bij ons is dat geloof in onze Nederlandse taal vaak iets uitdrukt van onzekerheid. Jongens en meisjes, jullie vader of moeder zegt wel eens, ja, ik geloof
dat ik de deur op slot heb gedaan, maar ik weet het eigenlijk niet zeker. Weet je wat, ik blijf hier even wachten, dan loop ik even terug en dan ga ik even kijken of ik toch de deur echt op slot heb gedaan. Zo gebruiken wij geloof. Dan weet je het maar niet zo zeker. Maar dat is niet de Bijbelse betekenis. Geloof, dat betekent juist je zo toevertrouwen in de overtuiging dat het vast en dat het zeker is. Geen twijfel mogelijk. Dat is nou geloof. Onwankelbaar. Het is een vaste grond voor de dingen die men niet ziet. Daar staat je levenshuis vast en zeker op. Maar zegt een jongere vanavond, ja, wat doe je dan eigenlijk precies als je gelooft? Want dat is natuurlijk heel belangrijk. De Heer vraagt geloof van ons. Zonder geloof kun je niet zalig worden. Dat is het woord van de Heer. Wat doe je dan precies? Hoe krijg je dat dan ook? En hoe werkt dat dan in je hart? Nou, geloven, dat is vast vertrouwen dat de Heer hier genadig is. Dat geloof kan zwak zijn. Kan vermengd zijn met ongeloof. Kan ook heel sterk zijn. En daarom brengt de Heer ons ook in de kerk. Om als hij ons het geloof gegeven heeft, dat te versterken. En daarom heeft hij ook de sacramenten gegeven. Om ons te doen toenemen, opwassen en toenemen in de kennis en de genade van Christus. Geloven, dat is zeggen, Heer Jezus, ik ben nou net een bedelaar. Ik heb u niks aan te bieden. Ik ben niet zo'n brave jongen. Ik ben niet zo'n best meisje. Heer God, ik schiet tekort in liefde tot u en tot mijn naaste. Hebt u dat wel eens gezien? Heb jij dat wel eens gezien? Dat zondigen, dat je doelmissen is. Want dat betekent het eigenlijk, hè? Zondigen, dat is ingaan tegen de liefde van God. Zondigen, dat is niet alleen maar dat je een regel overtreedt, maar dat je God op zijn liefde hart trapt. Dat is zondigen. En dat doet zo'n pijn voor God. Gelooft u dat eigenlijk wel? Dat God er zeer van heeft, pijn van heeft. Dat God, oh ja, toornt over de zonde, maar dat je hem ook verdriet aandoet. Dat je zijn liefde afwijst. Dat is eigenlijk zondigen. En geloven, dat is, Heere, ik ben zo'n zondig mens. Maar, zoals we het vanmorgen gezongen hebben, weet u nog, bij u is vergeving altijd geweest. Dat is nou geloven. En word je dan zalig? Ja, dan word je zalig. Wat zei Paulus tegen die stokbewaarder? Toen die man zo in de knel was gekomen. Toen zei de apostel Paulus, geloof in de Heer Jezus Christus. En gij zult zalig worden, gij en uw huis. Dat zei Paulus. Dat is het woord van de Heer. Daar moet het naartoe. Daar komt het op aan. Gelovig, kinderlijk, eenvoudig. Toebetrouwen aan de Heer. Ja, zegt u weer, dat kan ik niet. Dan zeg ik het weer. Bid erom. De Geest geeft. Hij wil het zo graag geven. Hij wil het zo graag schenken. Daarom brengt hij u ook in de kerk vanmiddag. U dacht toch zeker niet, en jullie dachten toch zeker niet, jongelui, dat je toevallig in de kerk was vanmiddag. Daar zit God achter. Die is met je bezig. Die wil je hart openbreken dat nog gesloten is voor hem. Die wil u versterken. Als u zo in de put zit, als het zo donker is bij u. Die wil u erop wijzen. Vertrouw nou op mij en op mijn Christus. En u zult zalig worden. En het geloven, komt dat vandaan? Ik zei het al, dat werkt de Geest. Dat kunnen we niet zelf opbrengen. Kunnen we niet zelf maken. Daarvoor zijn wij te veel vijand van God. Daarvoor zijn wij te diep gevallen. Misschien bent u er wel achter gekomen. Dat je het probeert om voor de Heer te leven, maar dat je faalt. Je moet het ook niet zelf proberen. Je moet het aan de Heer vragen. Hij zal het doen. Hij zal het werken. Hij zal je bij zijn woord bepalen en je leren hoe je handelen moet, hoe je geloven moet. Nou, gemeente, als je nou zo met de Heere mag leven, vanuit het geloof, nou, dan draag je dat borstwapen, dan draag je dat harnas. En begrijpt u nou wel hoe belangrijk het is om dat harnas aan te doen, want dat zegt Paulus toch? Dat harnas moet u aandoen, hoor, anders gaat het niet goed. Anders kunt u niet staande blijven voor God, niet straks. Maar ook niet in deze tijd. In deze geweldige aanvechting waarin de kerk vandaag de dag leeft. En dat Hannas verwijst ook naar de liefde, hebben we gehoord. Liefde tot God en tot de naast. Ik zei het al, de dienst van de Heer is een liefdedienst. De liefde staat in Romeinen 5. Die wordt in onze harten uitgestort door de Heilige Geest. Een echt kind van God. Die weet wat het betekent. Dat God liefde is. Dat u mij, de zondaar, genadig wil zijn. Want kan je hart er vol van worden, hè? Als je dat weer hoort in de prediking, maar ook aan het heilig avondmaal. Dat de Heer zo naar je toe komt met brood en beker. En zegt, ook voor jou, ook voor u, ben ik de dood ingegaan. En dan zeg je, hoe is het mogelijk, Heere God, dat u mij hebt willen aanzien. Dan kan je hart soms zo overlopen van het besef van de liefde van God. En wat gebeurt er dan? Dan komt er wederliefde tot hem. Dan leer je hem dienen en liefhebben en ook elkaar dienen en liefhebben. Zoals we daarover vanmorgen gehoord hebben, die liefde. Gemeente, dat is vaak een zwak punt in de kerk. De liefde. En toch, het is zo'n echt kenmerk van de echte gelovigen. Liefde, zachtmoedigheid, ootmoed. Dat is geen slappe praat, als ik het zomaar mag zeggen. Nee, dat is het werk van God, de Heilige Geest. En daar komt het ook op aan dat de vrucht van de liefde ook onder ons functioneert. Ziet u, gemeente, hoe belangrijk het is om dat harnas aan te trekken. Om zo staande te blijven. Anders hebben we geen toekomst als kerk, hebben we geen fundament. En dan zegt Paulus ook nog iets. Hij zegt, jongens en meisjes, ik vertelde toch al net. Je moet dat harnas aandoen, want anders dan kunnen de vijanden op je schieten. En dat harnas, dat betekent geloof en liefde, dat je heel veel van de Heer Jezus houdt. Mag je ook om bidden, hè, jongens en meisjes. Ook vanavond, als je straks naar bed gaat. Dat de Heer dat ook geeft aan jou. Maar dan zegt Paulus, als je dat harnas nou hebt aangedaan, kijk eens wat er nog meer ligt. Daar ligt ook een helm. En die helm moet je op je hoofd doen. Dan ben je ook goed beschermd. En wat betekent die helm? Nou, die helm wijst op de hoop. Hoop, wat is dat? U kent het symbool van de hoop. Wat is dat? Dat is het anker. Het anker. En wat doet een anker? Nou, dat anker, dat haakt zich vast in de grond, in de zeebodem. Stel je zich voor, zo'n kust van rotsen. En het water slaat er tegenaan en het spat huizenhoog op. En er komt een schip aan en dat dreigt zomaar meegesleurd te worden door die branding tegen die rotsen aan. Nou, dan heb je het benauwd. Nog heel even en je slaat te pletter met je hele schip. En wat doet de bemanning dan? Snel, dan gooi je het anker overboord. En dan is er spanning, want wat gebeurt er? Zal het anker houden? Zal het de zeebodem grijpen? En opeens dan, ja, het anker houdt. Het schip gaat niet verder naar de kust. Het is veilig, midden in de branding. Dat is het anker, dat is de hoop. Het schip zal niet stranden, want het anker houdt vast. Hoop, ja, waarom moeten wij dan hoop, zegt iemand. Op de zaligheid, zegt onze tekst. En tot een helm, ziet u het in vers 8, het slot. De hoop der zaligheid. Hoop, dat is niet onzeker hoor. Hoop, dat is het vaste vertrouwen dat God zijn belofte van zaligheid waar gaat maken. Dat is nou de christelijke hoop. Daar is ook geen onzekerheid bij. Zaligheid, daarop hopen, wat is dat? Zaligheid is alles wat God geeft. Vergeving, verzoening, het leven hier en nu en straks het eeuwige leven. En dan de nieuwe hemel en de nieuwe aarde. Daar moet de christelijke hoop zich op richten. Kijk, die hoop maakt van christenen pelgrims, vreemdelingen. Iemand die hoopt, een christen die hoopt, die kijkt telkens verder en hoger dan een ongelovige. Die zegt tegen zijn buurman, ja buurman, het is prachtig hoor, dat je nu je voor de zoveelste keer een nieuwe auto hebt, maar ik kan een stukje hoger en verder kijken, want er komt nog zoveel meer voor mij. Mijn Heer Jezus komt terug, de bruidegom staat voor de deur. En de nieuwe hemel en de nieuwe aarde komt eraan. En buurman, dan zijn er geen tranen meer hoor. En dan zal ik hem mogen zien. Van aangezicht tot aangezicht. Zo is mijn Heer Jezus. Misschien kunt u het wel eens kwijt aan een buurman of buurvrouw. Om het zo te zeggen. Die hoop. Die maakt dat mensen, dat christenen niet beneveld zijn. Niet in slaap sukkelen. Nee, dat zijn mensen die van de nacht zijn. Die denken hier beneden het geluk te vinden. Wakkere, nuchtere christenen, die zijn van de dag. Die mogen wandelen met de Heere God. Gemeente. Bent u wakker? Bent u nuchter? Hebt u dat harnas en die helm al aangedaan? Die liggen hier klaar voor u. Die worden u vanmiddag aangeboden. Bediend in de verkondiging. Of gelooft u het niet dat de Heer u op het oog heeft vanmiddag? Denkt u het zal wel weer niet voorbij zijn? Dat is nou ongeloof. En daar moet u van verlost worden. En dat wil de Geest zo graag doen. Die wil dat harde ongeloof van ons veranderen. In het geloof dat vlucht naar Jezus Christus. Dat alles in hem zoekt. Gemeente, waakt, zegt Paulus, waakt, zegt de Heer. Daar komt het op aan. Dat is bepalend om getroost te leven en eenmaal zalig te sterven. In de naam van de Heer Jezus roept de apostel het ons toe. En mag ik het u toeroepen? In de naam van de Heer Jezus. Die zal komen om te oordelen de levenden en de doden. Waak, verwacht hem, want hij komt om zijn bruid te halen. Amen.
Thank you.
Heere, wij danken u voor de psalmen die wij met uw oude verbondsvolk Israël mogen meezingen. Die wij mee mogen zingen met uw kerk van alle tijden. Van alle plaatsen waar wij maar een heel klein onderdeeltje van zijn. Heere, wilt u geven dat wij het onderwijs uit uw woord mogen verwerken. Het kan zijn dat wij helemaal niet huppelend van zielenvreugd uitzien naar uw toekomst. Wilt u ons dan klaarmaken daarvoor? Wilt u ons zicht geven, Heer Jezus Christus, grote bruidegom van uw kerk. Zicht geven op uw liefde. U komt immers niet om te veroordelen. Maar u komt om de bruiloftszaal met uw kerk, met uw bruid binnen te gaan. U komt, ja, om het goddeloze volk te oordelen, te veroordelen. Maar u komt om uw volk te verlossen. Heere, geef dat wij, net als de kinderen Israëls, besef hebben dat wij op reis zijn. Geef dat wij geestelijk gesproken mogen leven in tenten, niet in vaste huizen. Dat wij het besef hebben dat wij de pinnen van ons bestaan niet zo in deze aarde slaan, dat we er nooit meer los van komen. Maar geef dat we beseffen dat er een toekomst wacht, dat het beste komt. En dat we in dat licht mogen leven, mogen werken. Getroost mogen leven, getroost mogen werken. Niet als mensen zonder hoop, als mensen met toekomstverwachting. Heer, maak ons en onze kinderen daar klaar voor. Leer ons te bidden, Heilige Geest, met de bruid. Kom, Heer Jezus, kom haastig. Heer, geef dat uw woord vrucht zal dragen in deze week. U weet waar wij voor staan in deze week. Kan zijn dat wij voor veel taken staan waar we tegenop zien. Wilt u ons troost en bemoediging schenken vanuit uw woord. En wilt u ons zoveel meegeven vanuit deze zondag dat we weer verder kunnen en weer door kunnen. U weet het, Heere, er zijn zieken onder ons. Ernstig zieken. Wilt u ze troosten. Uitzicht geven op de grote bruiloftszaal. Heere, neem ons ongeloof weg. Dat ongeloof dat ons verhindert om uw grote bruidegom in de armen te sluiten door het geloof. Neem ons ongeloof weg. Dat zo tot oneer van u is. En leer ons te leven. Werkelijk als kinderen van u. Dat kunt en wilt en zult u toch doen, Heere. Waar uw woord gebracht wordt. Daar wilt u toch krachtig werken en wonen met uw geest. Heilige Pinkstergeest, lieve geest, doorwaai uw hof. Geef dat wij niet meer los kunnen komen van uw woord, van uw kostelijk evangelie. Wees met de kinderen. Geef dat zij op hun niveau, op hun manier het ook mogen verwerken. Geef dat wij erover mogen spreken met onze kinderen als u die aan ons gegeven hebt in uw goedheid. En wees ook met hen die geen kinderen kregen. Maak ze vruchtbaar voor uw kerk. Heere, alles ziet op u. Alles wacht op uw zegen. Maak het wonderlijk wel. Vergeef het zondige in deze dienst. En geef dat wij onze weg met blijdschap verder mogen reizen. Om onze Heere Jezus Christus wil. Die zijn bloed gaf. Die zijn lichaam gaf. Tot een volkomen verzoening. Van al onze zonden. Amen. Gemeente, de slotzang vindt u in Psalm 121. Psalm 121, vers 1 en 4. Gemeente, zo gaan we naar huis met deze pelgrimspsalm in ons hart. En we bidden u om de zegen van de Heer. Heere, zegen ons en behoed ons. Doe uw aangezicht over ons lichten en wees ons genadig. Verhef uw aangezicht over ons en geef ons vrede. Amen.